De Rotterdamse Courant van 7 augustus 1940. Minderop en zonen. Koffie, thee, tabak. Tijdelijk gevestigd, Hoogstraat 171, Schiedam. Je zou het niet vermoeden, maar achter deze kleine advertentie gaat een verhaal van 3 eeuwen schuil. Een verhaal over oorlog, crisis en Haiti. Minderop en zonen was al sinds 1799 in Rotterdam te vinden. Maar op 14 mei 1940 werd de koffiebranderij verwoest door de Duitse bommen en de daaropvolgende brand die vrijwel het hele centrum van Rotterdam in as legde. Wat doe je als ondernemer als ineens de bodem onder je bestaan verdwijnt? Je probeert er met kunst en vliegwerk toch nog iets van te maken. En zo belandde Minderop in Schiedam. Tijdelijk, zo was het idee. Hij ging samenwerken met Zoetmulder. Een koffie-, thee- en tabakwinkel met een eigen branderij op de Hoogstraat. Maar Zoetmulder wilde eigenlijk wel met pensioen.
Maar die wilde dus wel dat het overgenomen werd. Ja, vroeger ging dat natuurlijk beter dan nu.
Dit is Judy. En het verhaal van Minderop is ook een beetje haar verhaal. Minderop richt zich ook in Schiedam op het branden, malen en inpakken van koffie. En de verkoop van thee en tabak. De winkelruimte werd omgebouwd tot inpakafdeling. En uiteindelijk gaat Minderop op zoek naar een opvolger.
En dat was een zoon van distillerij Melkers van de Locomotief. En daar heeft hij toen dan over gedaan.
De connectie met de jeneverindustrie is in Schiedam nooit ver weg.
Nou, toen, meneer Melkers, die is toen de tabaksvergunning, die hadden we nog wel. Maar hij is gestopt toen met tabak.
En wanneer bent u weer komen werken?
In 1978. In de winkel was de inpakafdeling en achter was de branderij annex maalderij. Mm-hmm. Maar omdat koffiebranden ontzettend stinkt, ja het klinkt heel stom, maar het stinkt heel erg. En zeker met een valwind, dan werden ze op het stadhuis, als er dan trouwerij was, die vonden dat helemaal niet zo leuk.
Nee.
En toen is het naar, de branderij is naar Deventer gegaan, naar branderij Ten Haven. En toen hadden ze natuurlijk die winkelruimte over. En toen had hij zoiets van, nou dan maken we daar echt een verkooppunt van gewoon voor onze koffie. Want er werd achterin gewoon gemalen. En toen hebben ze via de vertegenwoordiger, die heeft toen al die blik opgesnoord ergens en de koffiesilo's. En toen is er dus een winkel van gemaakt. Nou, hoeveel soorten koffie, een stuk of 7. Was toen al veel hoor, voor die tijd. En 30 soorten thee. En op een gegeven moment ging meneer Melkers, die wilde met pensioen. En toen hadden wij een vertegenwoordiger. En die had in Rotterdam met zijn vader, had hij dus een kruidenierszaak annex theewinkel gehad. En die was toen bij ons vertegenwoordiger. En die heeft het toen overgenomen. En toen zaten die deden toen een jaar of 10 dat we daar zaten. En die wilde toen met de inpakafdeling. Het was even tussendoor een heel ongemakkelijk pand. Je had beneden en dan had je achter, dan had je dus de inpakafdeling, had je kantoor. En dan ging je van kantoor uit, ging je naar de zolder naar beneden. En van de andere kant ging je naar boven. Dus het was allemaal dit.
Het sprong steeds.
Ja.
En het waren toch 2 panden geweest?
Nou, het zijn nu weer 2 panden. Het is toen naderhand weer gesplitst. En toen zei mijn toenmalige baas, die zei, ik wil hier weg. Ik ga naar Spaanse Polder, ik wil alles op 1 vloer. Maar hij wilde dus die winkel niet opdoeken. Maar die kon daar niet blijven zitten. Want het pand werd verkocht. En toen stond dit leeg. En toen zijn we hier naartoe gegaan. En dat was in 1991.
In 1991 verhuisde de koffie- en theezaak waar Judy werkte dus naar een kleiner pand. Schuin aan de overkant. We begonnen ons verhaal net bij Minderop, die noodgedwongen naar Schiedam kwam en een bestaande koffie-, thee- en tabakzaak over kon nemen van meneer Zoetmulder. Maar Zoetmulder was niet de eerste die op Hoogstraat 171 zo'n zaak had. Hoe we dat weten? Dankzij een raam in de collectie van het Stedelijk Museum Schiedam. Het houtsnijwerk op dit raam stelt een theestruik voor. En dat raam zat ooit in het pand op Hoogstraat 171. Het hoorde bij een winkel die in de 18e eeuw de Groene Theeboom heette. Het raam is al in 1900 gered van de sloop tijdens een verbouwing en aan het museum gegeven. De Groene Theeboom is een van de oudste winkels in Schiedam waarvan we vandaag de dag de naam nog weten. Al sinds de 18e eeuw werd er in dit pand dus koffie en thee verkocht. Totdat de baas van Judy in 1991 besloot te verhuizen.
In 2000 kwam hij tegen mij vertellen dat hij dus geen zin meer had in de winkel. En toen zei dochterlief van, nou, dan gaan we dat toch zelf doen.
Nou ja, ik vond het gewoon heel zonde als zo'n winkeltje.
Ja, want het was natuurlijk best een unieke winkel.
En of het een unieke winkel was. Dankzij Miranda, die haar moeder ervan overtuigde de winkel over te nemen, bleef de lange traditie van de groene theeboom in de 18e eeuw, ondanks die verhuizing, voortbestaan. Judy had natuurlijk al ruim 20 jaar ervaring in de zaak. Maar voor Miranda was dat anders.
Ik had gewoon een baan in de Spaanse polder op kantoor. Okay. Ja, dus ik had hier eigenlijk... Ja, ik was natuurlijk als klein kind, loop je natuurlijk mee. Dus eigenlijk krijg je wel natuurlijk altijd wat mee van de winkel en van alle producten en zo. En toen hij dan zei, ik heb er geen zin meer in, dacht ik, ja, jezus, dat is ook zonde. Want er zat geen ander winkeltje waar je
toen
koffie of thee
toen waren
kopen.
We echt uniek.
Het is natuurlijk, het bestond al zo lang. En denk ik, ja, dan is het dus klaar. We zijn toen met iemand die hier eigenlijk als klant kwam, zijn we in eerste instantie begonnen met z'n drieën. Ik gewoon op zaterdag extra bijspringen, want ik werkte dan gewoon op kantoor nog. En zij deden het dan om en om door de weeks.
Zo runden ze de eerste 6 jaar de winkel.
Weet je, op een gegeven moment merkte je natuurlijk, ja, we gingen lichtelijk richting crisis. Merkte je al een klein beetje, dus we hadden zoiets, nou, we moeten dingetjes erbij gaan bedenken. Dus ik had zoiets, nou, misschien wel leuk om de IT te gaan doen. Een heel goed idee van me. Toen had ik een koekje gebakken. En toen dacht ik, nou, dan ga ik het allemaal zelf bakken. Ja, goed idee.
Het kletskoppenverhaal is legendarisch.
Ja, in het begin had ik echt zoiets, oh my god, wat ben ik gedaan. Het is natuurlijk zo anders als dat je op kantoor zit. En het is natuurlijk, dan begin je. En in het begin had ik echt zoiets, ja, okay. En ga ik het dan nu doen? Geen idee. Dus ik heb wel echt heel erg mijn draai moeten vinden, weet je. Maar ja, nu heb ik zoiets superleuk. In het begin hadden we nog wel een paar dingetjes erbij die we dan inkochten. Maar op een gegeven moment had je zoiets van, ja, weet je, we gaan ook gewoon alles zelf. Ik weet ook echt nog wel de mensen die als eerste hier kwamen IT'en, weet je wel. Heb ik er ook toen gelijk bij gezegd, jullie zijn de eerste. Dus zeg alsjeblieft alles wat eventueel anders kan. En ja, we hebben nu een bepaald concept bedacht wat eigenlijk heel goed werkt. En mensen kunnen onbeperkt onze theetjes uitproberen, weet je. We doen het altijd per kopje. Dus we zetten een pot met heet water op tafel en mensen kunnen dan per persoon hun theetjes uitzoeken. En dan kan je steeds gewoon lekker, dus je hoeft geen rekening met elkaar te houden. Nou ja, ze hebben natuurlijk keuze uit 150 theetjes. Dus dat is natuurlijk al een ding wat wij kunnen aanbieden, wat heel veel zaken natuurlijk niet kunnen aanbieden. Dus dat is op zich heel erg leuk. Dat heeft heel goed uitgepakt, gelukkig. Dus ik ben blij dat we toen die beslissing genomen hebben om dat erbij te gaan doen. Want het is natuurlijk, toen ik hier fulltime inging, gingen we echt fulltime de crisis in Nederland. Dus dat was in het begin echt dat ik dacht, nou, ik was blij dat ik die IT erbij had. Het is op zich, het is ook echt wel heel leuk om te doen, weet je. En het is als je in de herfst en de winter, dan is het gewoon, zaterdag zit het gewoon vol. Daarom hebben we ook op een gegeven moment boven dat zitje erbij gemaakt. Omdat onze vaste klanten zoiets hadden, ja, kunnen we weer niet een kopje koffie drinken, weet je. Dat is natuurlijk, en boven stond eigenlijk serviesgoed, waarvan je dacht, ja, je verkoopt wel eens een beker. Maar het is natuurlijk eigenlijk zonde van je oppervlakte.
En nu hebben we allemaal vintage boven staan.
En nu is alles inderdaad in 60, 70 stijl. Wat mensen heel leuk vinden. Dus iedereen denkt het gelijk door naar boven. En het is op zaterdag heel fijn als je hier gewoon helemaal vol zit. Dat mensen gewoon lekker boven dan toch nog een bakje kunnen doen.
De high tea hielp Judy en Miranda dus door de crisis heen. En is sindsdien onverminderd populair.
We hebben het al die jaren gewoon echt heel erg nodig gehad. Omdat ik zei, ja, mensen, weet je, kwamen hier echt paar die zoiets hadden. Ja, sorry, die kwamen gewoon ook echt zeggen. Omdat jullie niet denken dat er wat aan de hand is. Maar ja, ik ben nou ook mijn baan kwijt. Dus we hebben geen geld meer om koffie te kopen van 5,5 euro per half pond. Weet je, want dat is dan natuurlijk gewoon heel erg duur. Die dan ook vervolgens wel weer terugkwamen toen ze allebei weer een baan hadden. Zo werkt het dan ook weer, weet je.
Ja.
Toen kwamen ze opeens, stonden ze weer binnen van ja, ik heb weer een baan. Dus ik kom weer lekker koffie bij me halen. Dus dat is natuurlijk superleuk. En dat merk je gewoon, door al die jaren heb je zoveel trouwe klanten die ook altijd blijven terugkomen. Die zie je gewoon, misschien een tijdje dan even niet. En dan ineens zijn ze er weer, weet je.
Ja, en ook mensen die verhuizen.
Ja, die dan toch of hier naartoe, speciaal naartoe
of
blijven
sturen
komen.
Ja.
Of we sturen het inderdaad op. En of die sturen familieleden hier naartoe, weet je wel. Ja, als je langs komt, weer even langs het theewinkeltje. En dan komen ze hier.
Ook mij zie ik vorige week, die kwamen IT'en. En van tevoren had er eentje een mailtje gestuurd. Ja, die en die komt IT'en bij jullie. Geef alvast een lijstje voor de thee, kunnen ze dat meenemen.
Thank you.
voor de tieren, weet je, we hebben altijd cake van de week. En Snicker Brownies maak ik allemaal zelf. Snicker Brownies maakte ik voor de high tea. En die viel altijd zo goed in de smaak. En we hadden hier brownies die kochten gewoon bij de grote handel. En op een gegeven moment zegt tegen me, ja, eigenlijk wordt die helemaal niet zoveel verkocht. Ik zei, nou, ik ga ze ook gewoon onze eigen brownies voor de tieren maken. Nou, super goed idee. Ik ben blij mee met mijn eigen idee, weet je wel. Dus nu sta ik op dinsdag thuis in mijn keuken van 's ochtends tot 's avonds. En voor de team en voor de IT te bakken. Maar ja, het heeft wel heel gunstig. Want ook die cake, dat loopt echt als een jekko. Dat is zo grappig. Mensen komen dan speciaal hier naartoe. Dat is de cake van deze week, weet je wel. Die komen hier dan cake eten. Dat is super leuk. Dus ook dat heeft heel goed uitgekomen. Omdat het ook, weet je, een plakje cake. Dan zou ik tenminste denken, ja leuk. Klein dingetje even erbij.
Natuurlijk moest die cake van de week ook geproefd worden.
Zo. Er zat nog een kontje in, dus ja.
Ja, kwaad. Nee, vertel me dat je...
Raakt je afgeslagen.
Je vertelde dat je als kind ook al veel in de winkel kwam. Maar dus u was wel heel erg betrokken dan daar bij de winkel. Als de kinderen ook mee konden en zo. Want dat kan
ja,
niet bij elk
want mijn zoon zat toen nog, die was 7. En die zat in de Huismanstraat op school. Mm-hmm. En dan liep hij dus in de pauze naar de Kippenbrug. En dan zei ik tegen mijn baas, ik ga even mijn zoon halen. En die haalde ik dan op bij de Kippenbrug. En dan ging ik hem ook weer bij de Kippenbrug afzetten. En dan ging hij weer naar school.
En dan kwam je even lunchen in de winkel.
Oh ja, van boterhammetje eten in de winkel.
En dit is nou precies waarom ik zo'n bewondering heb voor ondernemers als Judy en Miranda. En daarvan vind je er in de Hoogstraat een heleboel. In dit soort kleine zaken komen het alledaagse, de vaste klanten, het boterhammetje eten in de winkel, samen met grote beslissingen en veranderingen. Het overnemen van de zaak waar je al meer dan 20 jaar werknemer bent geweest. Je kantoorbaan opzeggen om snickerbrownies te gaan bakken. En samen een koffie- en theezaak voortzetten die eigenlijk al honderden jaren bestaat. Zonder verandering geen continuïteit. En generaties lang hebben ondernemers hun inventiviteit gebruikt om voor te blijven bestaan. Maar hoe zit dat met de huidige crisis? De financiële crisis van 2008 boden Judy en Miranda het hoofd door een high tea aan te gaan bieden. Met de huidige restricties vanwege de coronapandemie is die inkomstenbron juist als eerste weggevallen. Hi, met Merel van het museum.
Hi.
Komt het even uit als ik bel?
Ja hoor.
Hoe is het ermee?
Ja, het ging eigenlijk wel goed, maar deze week is dramatisch, moet ik zeggen.
Ja, is het rustiger geworden?
Ja, ineens. Echt, maar echt gewoon niet rustiger, maar gewoon stil. Dat is echt niemand meer, er komt niemand meer, het is echt bizar.
Oh man.
Ja, ik denk waarschijnlijk dat heel veel mensen de afgelopen weken toch wat extra dingetjes gehaald hebben of zo, weet je. En dan ineens kan volgende week misschien ook weer beter zijn hoor. Maar het is nu echt, ja, het lijkt alsof iedereen het ook weer even moet laten bezinken, weet je. Dat we toch nog gewoon tot eind april sowieso natuurlijk weer alle maatregelen nog in acht moeten nemen. Ik weet het niet. Het is echt heel raar. Ja, de winkel is gewoon open. Alleen Tirol niet, weet je. En we hebben Coffee to Go, dat hebben we dan wel. Want dat mag natuurlijk wel uitgeven, dat soort dingetjes. Maar Tirol is al lang dicht, hoor. Die ook eigenlijk al dicht gegooid voordat het eigenlijk officieel moest. Maar mijn moeder zit natuurlijk gewoon thuis. Want dat is natuurlijk qua leeftijd risicogroep. Dus die mag gewoon niet werken nu. Maar tot nu toe was het eigenlijk, dat ik dacht, nou, het valt heel erg mee. Maar het is deze week echt... Ik weet het niet. Iedereen neemt de regels goed in acht, dat wel. Iedereen blijft binnen.
Ja, maar ja, hoe lang kan dat zo blijven voor jullie?
Ja, nee, dit is hopelijk één weekje tussendoor. Want anders dan is het vrij snel klaar, ja.
Ja.
Maar ja, weet je, dat hebben natuurlijk heel veel mensen nu. Ja, horeca is natuurlijk sowieso al helemaal... dramatisch, maar ja, wat ik al van andere winkeliers, die lopen al twee weken helemaal gestrest en met een bleek gezicht met wallen rond van Jezus, hoe gaan we dit doen, joh? Het is echt bizar. Die zien gewoon binnen anderhalve week zien die hun omzet gewoon met 90% dalen. Dat is natuurlijk absurd. Maar je hebt natuurlijk ook helemaal geen langslopers, weet je, normaal dan komen er toch heel veel mensen die toch even gewoon over, en die ook naar het museum kwamen, dat merk je natuurlijk ook. En we hebben natuurlijk ook voor de horeca, weet je, die theetjes en zo die we altijd doen. Ja, dat valt allemaal weg. Tierum valt allemaal weg. En nu hebben mensen natuurlijk alle voorraden zijn bijgevuld. Dus ja, dan merk je ook gelijk dat het helemaal stilvalt.
Hé, hey, en mensen kunnen bij jullie ook bestellen, toch? Online, dat jullie het opsturen?
Ja, dat heb ik sowieso op de website gezet. Dus ik was eigenlijk net bezig, denk ik ga op Facebook weer eens eventjes wat zetten. Ook dat mensen eventueel gewoon wat op kunnen laten sturen. Want ik begrijp ook best wel dat mensen helemaal geen zin hebben om nu die stad in te gaan natuurlijk.
Mm-hmm, ja.
Dus ik had iets, nou ja, ik ga op de website staat het sowieso gelijk. Dus als mensen dat zoeken, dan bellen natuurlijk heel nog wel mensen, dan zijn jullie open. En we hebben al heel veel pakketjes verstuurd, dus er wordt echt wel gehoor aangegeven. Dus dat is op zich wel heel fijn. Maar iedereen heeft de crisis net overleefd. En dan ga je gewoon weer met z'n allen nog een ergere crisis in. Dus dat is gewoon wat zo eng is nu.
Ja.
Oké, een kleintje.
Oh, nou, kijk.
Ja, nou, dat is toch weer leuk. Maar goed, ik ga niet te zwart denken hoor. Het komt wel goed. Hallo.
Hé, hey, dankjewel. Hou de moed erin.
Oké. Okay. Ja. Ja, is goed.
Oké, okay. Doeg. Net zo belangrijk als continuïteit zijn de mensen die met onconventionele ideeën iets nieuws gaan proberen. Zoals Jan en Paul. Ze kenden elkaar van de voetbal. Jan kon goed verkopen en Paul had hogere textielschool gedaan.
We liepen toevallig daar langs volgens mij. Hey, het staat leeg, ja. Zoiets. Zullen we hier maar beginnen dan?
Ja. Ja.
En mijn broer heeft toen een paar stellingetjes gebouwd en we hadden geen geld. En wat stellingetjes aan de lage truitjes. Maar je kan eigenlijk niet voorstellen wat wij toen deden. Dat was überhaupt nog dun. Als je nu zegt, waar gaat dit over? Wij zaten net buiten de loop.
Ja.
Jan had een kaart ontwikkeld, een flyer. En wij stonden dan bij de concurrentie voor de winkel. Dat je bij ons 10%. Ja, nu, dat was nog dun. Ze waren nog vrij jong. En dat vonden ze toen de tijd wel over die ondernemers. Vonden ze dat wel grappig. Toen vonden ze ons nog wel grappig. Dus zo zijn wij begonnen in het pijplaatje. Mijn broer wat rekjes neergezet. En ik ging toen naar Amsterdam om truitjes te kopen. En zodra er weer wat werd verkocht, kochten wij op betaalchecks. Weer nieuwe handel.
Ja, we zijn zonder geld eigenlijk. Bijna zonder geld een winkel begonnen. En Paul elke week één of twee keer naar Amsterdam om nieuwe voorraad te kopen.
Ze noemden hun winkel Speed Mouton.
Ik ben een beetje gek met taal en zo. Hè. Ik ben ook journalist toen al. En Speed, dat is Engels. En Mouton is natuurlijk...
Snelle schaap.
Snelle schaap, want het is alleen truien. Maar niemand hier in Schiedam begreep dat. Dat werd Speed Mountain, weet ik wat het werd.
Ja.
En als ondertitel hadden we de smalste klerenwinkel in Nederland. En dat deed het eigenlijk heel goed.
Ja.
Hey, met je smalste klerenwinkel. Zo noemde iedereen het.
Speed Mouton was het begin van een avontuur op de Hoogstraat dat meer dan 10 jaar zou duren.
Zullen we even over de straat heen lopen? Dat is eigenlijk het slimste.
Ja.
We gingen de Hoogstraat op, ongeveer een jaar geleden. Het was lekker druk in de straat en aan een aantal panden werd flink geklust.
En dit was ons pijpenlaadje waar...
Oh, dit is zo.
Dit is het.
Is echt heel smal inderdaad.
En boven lag er een beetje voorraad. Er ging een trap, die stond zo tegen de muur stijl, en klom naar boven toe. Ja. 2 meter breed, 10 meter diep, naar boven, een beetje voorraad.
Maar het loopt ook nog kap toe, hè?
Ja, hij loopt...
Het wordt nog smaller.
Maar in de winter was het niet om te harden daar. Stonden we in een butengaskacheltje achter ons, want er zat geen verwarming in.
De man van wie Jan en Paul deze allereerste winkel huurden, heette Hans Breukhoven. Hij was zelf ongeveer 10 jaar eerder ook in dit smalle pandje begonnen, met een grammofoonplatenwinkel die hij Free Record Shop noemde. En die keten groeide natuurlijk uit tot een muziek- en filmimperium, maar ging in 2014 failliet.
Dat wij het overleefd hebben, zeg maar, overleeft.
Schiedam staat natuurlijk al als een soort overlevingsstad. Niet om negatief te zijn, maar toen in de confectie en je komt uit Schiedam.
Schiedam was geen makkelijke
stad. Zaten de echte dure merken, deden ook niet in Schiedam. Dus dat kunnen ze wel stampen.
En stampen konden ze goed. Maar in het begin hielden ze er zelf niet veel aan over. Ze hadden er allebei een baan naast.
Zijn post was gekloken ergens, om geld een beetje te verdienen. Jan verdiende zijn geld met zijn verzekering. En zo hebben we het langzaam.
Dus geen vetpot in deze instantie.
Geen vetpot.
Maar...
We hebben lekker verdiend voor een paar jonge jongens.
Okay.
Maar
we hadden ook geen hoge eisen, een biertje, een beetje uitgaan.
Maar als je er nog weer werk naast doet.
Maar kijk, het grote gevaar voor alle detailisten... Die hebben dan een goede kerst. En dan verkopen ze veel. En dan denken ze, nou, kan ik een mooie auto kopen. Maar dan vergeten ze dat er dan... februari komt eraan. En dan komt je nieuwe collectie. In de textiel is dat zo. Komt je nieuwe collectie. En dan komt er geen klant binnen. In februari. En dan moet je wel alles betalen van je nieuwe collectie.
Het geld dat werd verdiend... werd voor een groot deel weer in de winkel geïnvesteerd. Na een paar jaar openden ze een tweede winkel. Casa.
We hadden geen geld en we kregen allerlei handel in conciliatie. Er kwamen vrachtwagens voor de deur. En we hadden van de een op de andere dag...
Winkel vol.
We zijn binnen een week open gegaan, dat we geen huurverlies hadden. Met allemaal handel die niet van ons was. Ja, zo rommelden wij.
Je kent het conciliatieprincipe.
Ja.
In de jaren die volgden groeide hun bedrijf gestaag.
Deze winkel. Even kijken hoe de zon werkt voor.
Met allemaal van die richting.
In deze, maar daar heeft het uitzendbureau gezeten.
Kan best. Dan we ook deze hebben gehad.
Ja, dan.
Eén van deze twee hebben we zeker gehad.
En wat, hoe heette deze dan?
Ja, weet ik niet meer.
Het was niet geen lang leven beschoren.
Nou, ook tijdelijk. En
we hebben nog een andere naam ook. Een of andere ingewikkelde naam. Nou, misschien valt die daar nog wel. Sloeg helemaal nergens op. Ik weet uitgevonden. Orange of zo, hadden we niet iets met oranje erin? Nou, misschien
wel. Hier, dit winkeltje hebben we ook tijdelijk gehad. Dan, en dat was dan, stond dan leeg. En dan, dan konden we tijdelijk zo'n winkel huren.
Gewoon een pop-up shop.
Ja, en mensen kenden ons. En kijk, dan ben je een beetje huiverig. Want als je eenmaal iemand binnen hebt, dan krijg je niet meer eruit.
Ja.
Maar omdat we eigenlijk wel goed bekend stonden hier, gebeurde dat wel. En dan... Als ze dan een andere huurder hadden, dan was het jongens uitverkopen. Een week of twee weken, dan willen we weer terug.
En deze hebben we er ook nog bij gehad.
Dit stuk hebben we overgeslagen, geloof ik. Hè?
Ja.
Hier hebben wij nooit iets gehad, volgens mij. Casa was de constant.
Casa was een wat luxere winkel, gewoon een betere kleding.
Ja.
Maar eigenlijk een beetje, we waren onszelf natuurlijk een beetje aan het nivelleren met al die winkels.
Maar wat ik er nog bij was, hadden we deze, hè? Dubbele pand kaas.
Ja.
Deze.
Tomaat,
deze.
Seizoen.
Hoogstaat 120. En daar op de hoek nog een pandje.
Maar de donderdagavonden waren hier ook echt de koopavonden.
Mm-hmm.
Het zwart van de mensen.
Ja, was het druk?
Van onze ja. Het waren echt van onze topavonden. Een paar uurtjes, 1000 euro voor omzet.
Zo. En hoe hebben jullie de straat zien veranderen in die 10 jaar dat jullie hier zaten?
Is het over die 10 jaar, want dat is natuurlijk een totaal andere tijd. Wat er wel gebeurde, we zaten toen denk ik met 3-4 kledingwinkels.
Mm-hmm.
En over in die 10 jaar zaten we ook met z'n 15 hier.
Okay.
Het werd wel, iedereen begon eigenlijk een kledingwinkel.
Het winkellandschap veranderde en Jan en later ook Paul hield het voor gezien. Casa werd overgenomen door een oud verkoper, Dirk. En hij runt de winkel nog steeds.
En ik heb respect voor de ondernemers die het nu doen, omdat het nu niet zo makkelijk is om een winkel te beginnen, wat Paul ook zegt.
Nou ja, het is wel verschrikkelijk moeilijk met het hele internet.
Mm-hmm.
Maar het is niet met elkaar te vergelijken, want toen de tijd was er, geloof ik, toen was er ook crisis toen wij begonnen, in het begin 80 jaar was er iets van een crisis.
Ja.
Dus iedereen verklaarde je voor gek om een winkel te beginnen. Ja, het was ook een beetje hobby hoor. Het was geen straf.
Nee.
Het was ook wel leuk, uit de mensen om je heen.
Ja. En na 9 jaar ben jij mee gestopt. En jij bent toen doorgegaan?
Ik ben toen doorgegaan. Ik ben die... Kom toch weer naar het verzekeringsleven.
Ja, ik, en de journalistiek. En,
maar toen hadden we al een stukje gesaneerd ook. Zullen we nog een koffie en schenken?
Na deze wandeling door de straat, waarbij een wervelwind aan verhalen en herinneringen loskwam, heb ik het gevoel dat ik een klein beetje heb kunnen proeven van de energie, rusteloosheid haast, waarmee Jan en Paul hun winkels runden. Sommige winkels waren er maar even en waren ook nooit bedoeld om lang te blijven bestaan. Wat een verschil met die koffie- en theezaak die al 300 jaar bijna op dezelfde plek zit. Is de ene manier van ondernemen beter dan de ander? Ik denk het niet. En beide verhalen hebben ook meer gemeen dan je op het eerste oog misschien zou zeggen. Enthousiasme, creativiteit en mee veranderen met de vraag, het aanbod en de markt waren voor zowel Judy en Miranda als Paul en Jan van belang. En in de moeilijke stad Schiedam hebben winkeliers altijd hun hoofd boven water weten te houden. Zelfs weten te floreren. Laten we hopen dat dat ook voor de huidige crisis geldt. Daar kunnen we allemaal, als klant en consument, een steentje aan bijdragen. Je luisterde naar In Schiedam van Stedelijk Museum Schiedam. Ik ben Merel van der Vaart, conservator stadsgeschiedenis. Vond je dit een leuke podcast? Like, deel, subscribe en laat een review achter. Daar help je ons enorm mee. De volgende aflevering komt op 10 april online. Op onze website, Spotify, iTunes en je favoriete podcast-app. Dankjewel Judy, Miranda, Paul en Jan. En dankjewel Walvisnest voor de jingle.